Allereerst een aantal mededelingen, gemeente. De dankdagcollecte van de afgelopen dankdag heeft samen met enkele giften opgebracht het bedrag van bijna 25.000 gulden, waarvoor we u heel hartelijk dank zeggen. We herinneren u aan de extra collecte die vandaag zal worden gehouden en bestemd is voor de zondagsschool. We willen die collecte graag bij u aanbevelen. Derde mededeling is dat dinsdag aanstaande de kerkenraad hoopt te vergaderen. De vergadering zal aanvangen om 7:00. En de laatste mededeling is dat ik deze week een beroep ontvangen heb van de gemeente van Rotterdam-Kralingen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 95 de versen 1 en 4. 95, 1 en 4. Komt, laat ons samen, Israëls Heere, de rotssteen van ons heil, met eer, met Godgewijde zang ontmoeten. En het vierde vers, want Hij is onze God, en wij zijn het volk van Zijn heerschappij. 1 en 4 van Psalm 95. We luisteren nu naar het lezen van de wet des Heren en aansluitend zingen we uit Psalm 106 het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Daarna lezen we uit 1 Koningen 18 de versen 16 tot en met 32. We noemen nu 1 Koningen 18 de versen 16 tot en met 32. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 106 het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Koningen 18, te beginnen bij het 16e vers. Toen ging Obadja Achab tegemoet en zeide het hem aan. En Achab ging Elia tegemoet. En het geschiedde als Achab Elia zag dat Achab tot hem zeide, zijt gij die beroerder van Israël? Toen zeide hij, ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis daarmede, dat gij lieden de geboden des Heren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos, die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Achab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide, hoe lang hingt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zeide Elia tot het volk, ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven, en de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee varren geven, en dat zij voor zich de ene var kiezen, en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal de andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna de naam van uw God aan, en ik zal de naam des Heren aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zeide, dat woord is goed. En Elia zeide tot de profeten van Baal, Kiest gij lieden voor u de ene var, en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen. En roept de naam uws Gods aan, en legt geen vuur daaraan. En zij namen de var die hij hun gegeven had en bereiden hem, en riepen de naam van Baal aan van de morgen tot op de middag, zeggende, O Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zeide, roep met luider stem, want hij is een god, omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reize heeft, misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met luider stem, en ze sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstorten. Het geschiedde nu, als de middag voorbij was, dat zij profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren, maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Toen zeide Elia tot het ganse volk, nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heren geschied was, zeggende, Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar, naar de wijte van 2 maten zaads. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen met Gods hulp vanmorgen stilstaan in onze serie overdenkingen van het leven en de ambtelijke dienst van Elia de profeet bij het 21ste vers. 1 Koningen 18 vers 21. En we lezen daar het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide, hoe lang hinkt gij op 2 gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet 1 woord. Tot zover. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Heere, gij alleen zijt God. Dat komt in deze geschiedenis die we samen gelezen hebben zo heel duidelijk uit. Want gij zijt de God die eenmaal door vuur antwoordde en het aan het hele volk liet zien dat gij, Jehovah, de God der vaderen, de God van eed en verbond zijt. En zo roepen wij u aan het begin van deze dienst, smekend of u ook deze morgen wilt betonen dat gij God zijt. Niet door in vuur te spreken. Al zouden we, wanneer we zien op onszelf, het oordeel van de hemel verdienen. Maar wil u spreken in genade? Wil u spreken in die grondeloze barmhartigheid, waarvan uw woord zegt dat die bij u te vinden is? En wil u ons aanspreken en toespreken en het woord zo met kracht vanmorgen aan ons hart leggen, dat wij de vraag van Elia, uw vraag aan het ontrouwe Israël, als het ware ook aan onszelf gericht horen. En dat wij onszelf afvragen, waar staan wij? Hinken wij wellicht op een of andere wijze op 2 gedachten? En heren, wanneer het dan zo is dat we op 1 gedachte hinken, maar die ene gedachte is nog het dienen van onszelf en het dienen van de Baal, omdat we onbekeerd voortleven en ook ten diepste van u en van uw dienst niets of heel weinig moeten hebben. O God, wil u geven dat ons vanmorgen dan door het woord van u de rust mag worden opgezegd en dat we wakker geschud worden en gaan zien het levensgrote gevaar, het dodelijke gevaar, waar we door onze onbekeerlijkheid en ons ongeloof in verkeren. En wanneer er op een of andere wijze Een hinken is op twee gedachten. We ons betrokken weten bij uw dienst en ons hart naar de dingen van uw woord misschien uitgaat en we graag zouden willen dat het veranderde in ons leven, maar nog zo in de wereld vastzitten. Zondags misschien soms ontroerd zijn, maar door de week zo makkelijk door kunnen leven en opgaan in de dingen van de tijd en in de dingen die nuttig en nodig zijn en in de dingen van de zonde. Heere, wil u dan de vraag zo aan ons hart leggen, dat we er niet meer omheen kunnen. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Of als op andere wijze. We dreigen door steeds maar de dingen uit te stellen. Door de ernstige roepstemmen en de lieflijke nodigingen van ons weg te wuiven. Omdat we altijd denken dat er nog een later komt. Of heimelijk hopen dat het eenmaal nog wel mee zal vallen met kerkmensen. Zeker met degelijke kerkmensen. Heere, wil u dan de vraag aan ons hart leggen. Hoe lang blijft ge op twee gedachten hinken? Of wanneer het zo is, dat we menen dat het met onszelf goed is. Omdat wij in ons leven ervoor gekozen hebben om als christen te leven. En nooit met onszelf aan de grond komen of gekomen zijn. Heere, wil u het dan aan ons hart leggen. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? En laat die ernstige prediking die daarvan uitgaat niet langs ons heen glijden, opdat er vanmorgen een feestmaaltijd mag zijn voor de vogelen des hemels die het zaad van het woord wegpikken. Maar dat het woord door uw grote genadekracht door mag dringen tot in het hart, daar waar het nodig is, daar waar het zo dringend nodig is. En wil u, o eeuwige God, uw woord zelf zegenen. Wees u met uw kinderen, Heere. Ook voor hen heeft deze vraag betekenis. Want ze worden eraan herinnerd dat ook al is er in hun leven iets veranderd, radicaal. En ook al is het waar geworden door uw vrijmachtige genade dat gij God zijt. En dat Jezus Christus koning is. Er is nog zoveel van dat hinken over. Dat is de kracht van het vlees. Heere, wil u dan uw volk het maar afleren. Door hen te laten sterven aan zichzelf. En op te staan in een nieuw, godzalig leven. En Heere, wil u geven dat het ook duidelijk mag worden vanmorgen dat wie nu door genade u heeft leren kennen. En het hartelijke keuze en het hartelijke verlangen is om u te dienen en meer te dienen. Dat degene die u zo volgen het ook mogen weten. Dat eenmaal de Baals voorgoed sterven zullen. De Baals van het vlees en van het ik. De Baals van de zonde en van de wereld. Heere, wil u zo uw woord gebruiken. Het helder doen zijn. Ons ook de genade geven. Dat het woord zo gepredikt mag worden. Zoals het behoort te gebeuren naar uw heilige wil. En wil u in de prediking meekomen. En krachtig werken. Heere, we dragen de gehele gemeente aan u op. We smeken voor allen, zoals we hier zijn en meeluisteren voor de kerktelefoon, of u een zegen wilt bereiden, of dat een beschamende, een bestraffende zegen is, of een bemoedigende en vertroostende zegen. U weet zo volmaakt wat wij nodig hebben. Denk bijzonder aan hen die een moeilijke weg hebben te gaan. Aan allen die in rouw en verdriet verkeren, wil u hen die verdrietig zijn om het verlies van één die hen zo lief was, bijzonder de vertroostende werking van uw woord en geest schenken, opdat zij door uw woord en door uw geest geleid het mogen zoeken bij u de Heere alleen. Wees u, Heere, ook met allen die ziek zijn. U kent hen die door ouderdom lichamelijke gebreken hebben, voor wie het leven neigt naar de avondstond. Wil u hen sterken, wil u de krachten geven die nodig zijn, wil u helpen. Wil u ook zijn met hen die langdurig ziek zijn of een moeilijke weg hebben te gaan. U kent ook die omstandigheden en weet zo volmaakt wat nodig is. Denk u ook, heren, heel in het bijzonder aan hen die we met name noemen. We denken aan broeder Koudijzer in het ziekenhuis die deze week weer een terugslag kreeg en heel zwak is. Er zijn ook grote zorgen, omdat menselijk gesproken er weinig krachten meer over zijn. Heren, wil u hem nabij zijn? Wil u, indien het mogelijk is, naar het lichaam nog krachten geven? Maar heel in het bijzonder wil hem met uw geest en genade nabij zijn in deze voor hem, voor zijn dochter en de hele verdere familie moeilijke omstandigheden. En wil u bijzonder uitkomst geven naar ziel en lichaam. We dragen ook zuster van Leeuwen aan u op. Heren, u weet de behandelingen die ze heeft te ondergaan en de zorgen die er zijn, wil u haar, haar man en al degenen die hen lief zijn in deze omstandigheden gedenken. En zou u willen geven dat het zo mag zijn dat die behandelingen nog zegen en nog resultaat mogen hebben. We dragen zuster Joke Hollaar aan u op, die ziek is en voor wie de weg moeilijk is, die ook een nieuwe ingreep moet ondergaan binnen afzienbare tijd. Heren, bij alle pijn en bij alle moeite wil u haar bijzonder gedenken en haar kracht van boven geven, haar en haar man ook de genade geven om te dragen en de weg van u te zien in deze omstandigheden. Denk ook aan zuster But Otte, die deze week een operatie heeft te ondergaan. Heren, wil u met haar gaan als ze donderdag zal worden opgenomen? Wil u haar sterken door de operatie heen helpen? En in alle dingen ook na de operatie nabij zijn? En bijzonder wil u ook in deze omstandigheden met uw genade en gunst aan haar denken. We dragen allen aan u op die andere moeite en zorgen hebben. Heren, u weet, er zijn er vele en veelvuldige en veelsoortige. Er kan zoveel eenzaamheid zijn onder ouderen en soms ook onder jongeren. Er kunnen dingen zijn die niet bekend zijn en verborgen liggen. Problemen in huwelijken en in gezinnen. Heren, wil u in al die omstandigheden uw hulp en uw kracht geven. En ook laten zien dat wanneer we de weg zoeken te gaan die u bepaalt, al is het een weg waarin we een kruis moeten dragen, dat dat een weg is waarin u ook wilt zegenen. En bovenal heilig moeite en zorgen, verdriet en dingen die zo gevoelig en moeilijk liggen aan het hart. We bidden u, Heren, wil u ook heel in het bijzonder zijn met ons als gemeente en ook met ons persoonlijk, ons gezin, in het beroep wat deze week is uitgebracht. U kent alle omstandigheden. Wij behoeven aan u niets te zeggen. Maar u zegt het toch ook in uw woord, dat wij alles aan u mogen zeggen, ook in de eredienst. En we willen de gemeente van Rotterdam-Kralingen aan u opdragen, die na het zo plotseling overlijden van haar dominee Beekhuis, weer overging tot het beroepen van een eigen predikant. En u weet, Heren, dat dat beroep deze week op ons is uitgebracht. U weet hoe dat gegaan is. U weet ook hoe het ligt in ons eigen hart. Heren, wil u helderheid geven en licht geven, dat we uw weg mogen gaan. Wil u geven dat we die weg ook duidelijk mogen zien. En wil u ons bewaren voor eigen wegen. Wil dan de gemeente van Rotterdam-Kralingen gedenken, laat daar gebeden zijn. Wil ook ons als gemeente gedenken, laat ook hier gebed zijn. En wil u geven dat we de dingen voor u neer mogen leggen. En dan ook verlangen van ons hart voor u de Heere mogen neerleggen, biddend of u uit genade het zo wilt maken dat er blijdschap mag zijn. En dan weet u wat het beste is. Het beste voor Kralingen, voor Middelharnis en ook voor ons persoonlijk en voor ons gezin. Heere, wil u ook in deze tijd, wanneer er toch weer veel spanning zou kunnen zijn en veel vragen kunnen komen, zoals dat meerdere malen geweest is met beroepen, wil u licht en uitzicht geven. En wil u ook betonen dat gij God zijt, die weet waar we wonen. Heren, u kent de noden hier, u kent de noden ginds. Mogen we het zo alles aan u voorleggen. wil u ons allen dan gedenken, ook deze morgen. En het woord krachtig doen klinken in ons midden. Vergeef al het kwade en bewaar ons voor al het zondige en verkeerde. We vragen het niet omdat wij het verdienen of waard zijn, maar we smeken het uit genade. En dat enkel en alleen om Christus wil. Amen. We zingen nu eerst Psalm 81, het 12e, het 13e en het 15e vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 25, het 6e vers, Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed, God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, het 6e vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wat doet het woord van de prediking in ons leven? Dat is een vraag die meer vanaf deze kansel gesteld is, maar die zeker ook in het licht van wat vanmorgen onze aandacht vraagt, aan ons, aan u en mij gesteld mag worden. Want het woord van de prediking doet altijd wat. De apostel Paulus zegt in een van de meest bekende gedeelten uit zijn brieven, dat het woord van de prediking of een reuken des levens ten leven is, of een reuken des doods ten dode. En daarmee bedoelt hij dit, dat de prediking of harten verbreekt, zodat mensen tot inkeer en tot bekering komen, of harten verhardt. Zodat er als het ware in geestelijk opzicht een eeltlaag over ons hart groeit, en we steeds ongevoeliger worden voor het woord. Ja, zegt iemand, wacht u even. Ik kan niet zeggen dat ik bekeerd ben. Nee, ik ben onbekeerd. Maar ik ben niet ongevoelig. Want het woord trekt nog wel eens rimpelingen in de vijver van mijn innerlijke leven. Ik hoor nog wel eens, terwijl ik onder indrukken de kerk verlaat. Hoe lang is dat al? Ja, eigenlijk van mijn 20ste jaar af en ik ben nu 60. En u dacht dat u dan toch in al die jaren niet verhard was? U houdt u misschien toch nog op de been met de gedachte, het valt nog wel mee met die hardheid van mijn hart. Dan vergist u zich deerlijk. Want u kunt ondanks een zekere gevoeligheid, die misschien ook nog wel eens terugkeert, ondanks het wegpinken van een traan, toch ten diepste zo toegesloten zijn voor de boodschap van het woord, dat het waar is. Het woord, geen reuken des levens ten leven, maar tot op heden een reuken des doods ten dode. We zien iets van dat verschrikkelijke in de geschiedenis die voor ons ligt. Want het volk staat voor de profeet van de Heere. En Elia heft de bazuin van het woord op in de naam van de Heere. En hij roept ze dringend tot bekering. En het volk antwoordt hem niet één woord. Dat is een teken hoe hard hun hart is. En we willen daar vanmorgen met de hulp van de Heere bij stilstaan. Elia spreekt op de Karmel. Dat is allereerst een ontdekkende preek. Hoe lang hingt gij op twee gedachten? In de tweede plaats een confronterende preek. Want Elia zegt het, indien dan de Heere God is, volgt hem na. En indien Baal God is, volgt hem na. En ten derde, een vruchteloze preek. Want het hele volk antwoordt niet één woord. Elia spreekt op de Karmel. Een ontdekkende preek, een confronterende preek en een vruchteloze preek. Zo is het dan eindelijk gebeurd dat Elia en Ahab elkaar ontmoet hebben. 3,5 jaar hadden ze elkaar niet gezien. Toen was die profeet van de Heere, Elia, als heel onverwacht in het paleis van de koning verschenen. En hij had het de koning en zijn hofhouding aangezegd. In de naam van de Heere voor wie ik sta. De hemelen zullen worden toegesloten en er zal geen regen zijn en ook geen dauw, tenzij dan naar mijn woord. En toen was hij weggegaan. En de koning zal misschien gespot hebben en zeker Izebel een glimlach zal om haar lippen gekruld hebben. Ach, wat zou hij die godsdienstige dwaas weten te zeggen? Maar u weet wat er gebeurd is. Ze konden dan wel denken, die man die Elia, die leidt aan godsdienstwaanzin. En Baal, onze God, zal wel zorgen dat er vruchtbaarheid en regen komt. Maar de woorden van die profeet waren toch wel degelijk waar gebleken. Want de Heere God, de God van Israël, de God van alle genade, had in zijn toorn, in zijn verbondswraak, de hemelen toegesloten. En er was geen wolk gekomen waaruit vruchtbare regen gekomen was. En de dauw was er niet 's morgens vroeg. En langzaam maar zeker was de honger gekomen en de dorst over Israël. Het vee stierf en de mensen konden hun kinderen geen eten en drinken geven. En uiteindelijk was de geesel van de honger zelfs in het hof van koning Ahab toegeslagen. En we hebben het gezien toen Ahab Elia ontmoette. Dat koning Ahab, ondanks de slagen, ondanks het oordeel van de God van de vaderen, wat op het land rustte en wat ook op hem rustte. Dat hij niet op de knieën kwam en zich niet vernederde voor de Heere. Dat hij onder de oordelen zijn hart verhardde. En het Elia bij die ontmoeting toeriep. Zo zijt ge daar, gij beroerder van Israël. Maar toen was als bij een ogenblik gebleken dat Elia niet alleen stond. Dat hij daar stond in de naam van de Heere. In de naam van zijn zender. En terwijl Agab daar naar alle waarschijnlijkheid met een deel van zijn lijfwacht was en zomaar aan die soldaten bevel had kunnen geven, val op hem aan en dood hem, want hij is de beroerder van Israël, durfde de koning geen vinger aan hem te leggen. Sterker nog, de koning valt voor het woord van Elia, want als Elia hem beschuldigt en zegt, gij hebt Israël beroerd en uw vaders huis, dan heeft de koning niets in te brengen. En als Elia dan komt in de naam van de Heere met een bevel, ga heen, zend boden en verzamelt gans Israël en de 400 profeten van Baal en de 450 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten en brengt ze bijeen op de berg Karmel, dan moet koning Agab gehoorzamen, of hij wil of niet. En dan gebeurt het. Dan zendt koning Agab boden naar alle stammen van Israël. En uit alle windstreken komen ze samen. Geheel Israël staat er. Nee, we moeten dat niet zo lezen. Dat geheel Israël zonder uitzondering naar de berg Karmel komt. Alle kinderen Israëls, dat betekent in de Bijbel soms heel nadrukkelijk een goede representatie van het hele volk. Dus zo dat geen enkel deel van het volk niet vertegenwoordigd was. Er waren armen en rijken, er waren priesters en er waren handwerkslieden, er waren boeren en boerenarbeiders. Kortom, uit het hele volk waren daar mensen aanwezig. Zo spreekt het woord van God meer. Allen betekent niet altijd allen zonder uitzondering. We lezen bijvoorbeeld in Matthäus 3 dat al het volk naar Johannes de Doper kwam. En al het volk liet zich door hem dopen. Maar het is duidelijk dat niet ieder zonder uitzondering zich liet dopen. Want aan het einde van het hoofdstuk leest u dat Johannes velen van Jeruzalem moet vermanen dat zij zich niet hebben laten dopen en dat zij zich niet willen bekeren. Met andere woorden, allen betekent soms heel duidelijk in de Bijbel alle soorten van mensen. En zo is het ook hier. Alle soorten van Israëlieten uit alle stammen en uit alle lagen van de bevolking, ze kwamen samen. Nou, daar zal wel enige tijd tussen gelegen hebben, tussen het moment dat Elia Agab ontmoette en het moment dat het volk bijeen was op de Karmel. Eerst moest Agab nog terug naar Jezreel en daar Izebel ontmoeten en haar uitleggen waarom hij nu boden ging uitzenden. En daar zal Izebel denk ik niet zo gelukkig mee geweest zijn. En dat uitzenden van de boden zal wat dagen genomen hebben. En toen moest iedereen ook van het uiterste zuiden en van het verre noorden nog weer naar de Karmel reizen. Wat er in die tussentijd allemaal gebeurd is, wordt ons niet beschreven. We krijgen de indruk uit de tekst dat Elia zich in die tussentijd verborgen gehouden heeft. Want er staat in het begin, toen naderde Elia. En als ik dat woord goed lees, dan betekent dat dat Elia als het ware plotseling in het midden van die volksvergadering stond. Uit zijn schuilplaats waar hij zich verborgen gehouden had, tevoorschijn kwam. Dat lijkt de kracht van het woord te zijn. Wel, in die tussenliggende dagen heeft Elia zich dus vermoedelijk schuil gehouden en heeft hij in de eenzaamheid veel verborgen omgang gehad met God. Zo dat hij als het ware door Gods genade voorbereid werd om te zeggen wat hij moest zeggen en om te doen wat hij moest doen. En zo staat Elia op de berg Karmel. Laten we ons proberen, zo staat het volk op de berg Karmel. Laten we ons proberen het wat voor te stellen. Als u een landkaart van Israël in gedachten hebt, dan weet u dat de kustlijn van Israël heel regelmatig verloopt. Alleen daar een beetje in het noorden hebt u zo'n uitstulping, zo'n scherpe hoek die in de Middellandse Zee steekt. Wel, dat is de Karmel. En daar stond Elia, waarschijnlijk op de oostzijde van die berg. Hij zag uit over de vlakte van Jezreel en zag Jezreel, de plaats waar koning Ahab zijn buitenpaleis had, zag hij in de verte liggen. En op die oostzijde van de berg Karmel is een soort terras, een vlakte. En op die vlakte zal naar alle waarschijnlijkheid het altaar van de Heere gestaan hebben, waarvan we gelezen hebben in het vervolg van de schriftlezing dat Elia dat straks gaat herstellen. Daar was een oud altaar wat in de tijd van de Baaldienst verwoest was. En bij dat altaar, op die terrasvormige vlakte, daar halverwege de helling van de berg Karmel, daar komt het volk bijeen. Sommigen staan op de hogere berghelling en kijken naar beneden op dat vlakke gebied. Anderen staan wat meer in de diepte. Maar zij allen hebben een goed overzicht over die centrale vlakte waar de Baalpriesters staan en waar ze zo samengekomen zijn op het bevel van Elia en daar misschien wat staan te mompelen, het geroezemoes wat wel vaker plaatsvindt in een bijeenkomst voordat de bijeenkomst begint. En dan plotseling staat daar midden op die vlakte Elia. Toen naderde Elia tot het ganse volk. En het geroezemoes verstomt, want daar is de profeet. Sommigen zullen hem met haat in hun ogen hebben zien verschijnen. Daar is die beroerder van Israël. En zeker de Baalspriesters en de priesters van het bos, ze zullen hem schimpend en met bittere vijandschap in hun ogen hebben zien aankomen. Anderen uit het volk zullen daar misschien gestaan hebben met verbijstering of met een kloppend geweten. We weten het niet. Maar wat de reacties ook geweest zijn in de harten van deze mensen, één ding zal duidelijk zijn, dat zodra Elia verschijnt, toen naderde Elia tot het ganse volk, dat het stil wordt onder de verzamelde menigte. En ze luisteren naar wat Elia te zeggen heeft. En wat zegt hij? Korte preek. Als een bazuinstoot. Een preek waaruit duidelijk wordt dat Elia hier niet staat in de naam van zichzelf, maar in de naam van zijn zender, Jehovah, Yahweh, ik zal zijn die ik zijn zal. En in de naam van de Heere zegt hij tegen het volk, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Daarmee legt hij de kwaal van het volk bloot. Nee, Elia komt niet met de boodschap die het volk misschien verwacht heeft. Of die Ahab misschien verwachtte. Want Elia had het gezegd, en dat zal het volk niet onbekend gebleven zijn, 3 jaar geleden. Er zal geen dauw en regen zijn, tenzij dan naar mijn woord. En misschien was er bij sommigen een stille verwachting. Wel, nu zal Elia dan toch het volk bijeengeroepen hebben om aan het volk te laten horen, er komt regen. De dauw zal weer keren, vruchten op het veld, alles zal weer opfleuren, de dieren zullen weer gezond worden en we zullen onze kinderen weer te eten en te drinken kunnen geven. Maar Elia gaat aan het regenvraagstuk voorbij. Daar heeft hij het nu nog niet over. Hij daalt af naar de wortel, naar de reden waarom er geen regen is. En waarom Gods oordelen laag hangen over het volk van Israël? Want het is Gods gewone weg, en laat dat duidelijk zijn, gemeente, dat de Heere eerst de dingen aanwijst in ons leven die verkeerd liggen, de zonde aanwijst en oproept tot bekering voordat hij zegeningen schenkt. Ik weet het, God kan zeker in zijn algemene genade ook zegeningen schenken terwijl wij onbekeerd voortleven. Maar als we de geschiedenis van Israël en zeker ook de prediking van de profeten en van Johannes de Doper en van de Heere Jezus naast elkaar leggen, dan is het gewone wat de Heere doet toch dit, dat hij voordat hij zegen geeft de zonde aanwijst en roept tot bekering. Nou, dat zien we hier ook. Voordat het oordeel wordt afgewend, wordt eerst de wortel waarom dat oordeel komt, de reden waarom het komt, aangewezen. En wordt gezegd, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Dat is dus de zonde van het volk, op twee gedachten. Nou is het woord wat hier gebruikt wordt een heel ingewikkeld woord. En u kunt daar, als u het zou nakijken in verklaringen, ook nogal wat verschillende verklaringen van vinden. Ik zal vanmorgen niet alles noemen, want ook al is de letterlijke betekenis van dat woord wat omstreden, de strekking is volstrekt duidelijk. Meestal wordt gezegd dat het woord zoiets betekent als hinken op twee gedachten, net zoals een vogel kan hippen van de ene tak op de andere. En u hebt dat wel eens gezien, zo vooral in de lentetijd, als die vogeltjes druk bezig zijn om dingen samen te garen voor hun nest, dan hippen ze van de ene tak op de andere. Wel, zo is het geestelijk met Israël gesteld. Er zijn sommige mensen die heel beslist zijn. Denk aan Izebel en Ahab. En zeker ook aan die Baalspriesters. Zij dienen Baal met een volkomen hart. Er zijn er ook die naar de andere kant toe heel beslist zijn. Die door genade de knie niet voor de Baal gebogen hebben. Want die zijn er ook, 7000. We lezen het in het volgende hoofdstuk. Zij mogen de Heere dienen. Maar het grote gros van het volk en zeker ook de massa die hier op dit moment voor Elia staat, ach, die dienen en de Baal en Jehovah. Meest de Baal. Maar soms, als het zo eens uitkomt, dan willen ze ook nog wel eens een gebedje doen aan de Heere, de God van de Vader. Baat het niet, dan schaadt het ook niet. Iets van die houding. En ze hippen dus van de ene tak naar de andere tak. Ze hinken op twee gedachten. Sommige Bijbeluitleggers voegen daar nog iets aan toe. En zeggen, kijk, het woord zou misschien ook kunnen betekenen die dans die men voor het altaar van de Baals houdt. U weet, straks gaan die Baalpriesters dansen rondom het altaar en ze snijden zich met messen. En u wordt verondersteld dat ze daarbij een soort hinkende beweging maakten. Nu eens op het ene been hinkte en dan weer op het andere been hinkte. En dat Elia hier een spottende heenwijzing zou maken naar dat voortdurende hinken van die Baalpriesters die dat gewoonlijk doen bij het heiden, bij het heiligdom, om zo hun God te bewegen. Nou, misschien is dat ook zo. Maar in elk geval, wat ook precies de achtergrond van het woord is, het is duidelijk. Ze zijn met Baal bezig en verwachten het van Baal. En daarbij verlaten ze de Heere niet helemaal. Ze denken nog wel eens aan de God der Vaderen, maar dat is totaal vermengd met de Baalsdienst en wordt overwoekerd door de Baalsdienst. Wat zien we hier dus? Wel, het merendeel van het volk staat hier voor Elia als mensen die en de Baal dienen en de God der Vaderen. En dat is iets wat de eeuwige God, Jehovah, de grote Ik Ben, grondig verfoeit. We lezen dat in deze geschiedenis. Maar u kunt dat ook lezen, bijvoorbeeld in de bekende woorden van de Heer Jezus Christus. Als hij zegt in de bergrede, gij kunt niet en God dienen en de mammon. Gij kunt niet en God dienen en de mammon. Of, misschien nog aangrijpender uitgedrukt, in die brief aan Laodicea die we vinden in het begin van het boek Openbaring. waarin de Heere tot de bewoners van Laodicea, die tot de gemeente behoren, zegt: och, dat ge koud waart of heet. Maar daarom, omdat ge lauw zijt, zal ik mij uit mijn mond spuwen. Wat was de zonde van de bewoners van Laodicea? Wel, die dienden ook God en de wereld. God wat en de wereld wat. Ze waren niet warm, want ze vreesden God niet. Ze waren ook niet koud, want ze gingen niet helemaal in de wereld op. Maar ze waren lauw, God wat en de wereld wat. God en de Baal, God en de Mammon. En dan zegt de Heere zo heel aangrijpend dat hij daarvan walgt. Ik zal mij uit uw mond spuwen. Dat klinkt in onze Statenvertaling nog wat gematigd. Maar het grondwoord is diep aangrijpend. Het zegt dat God, en nu gebruik ik een menselijke uitdrukking en ook een misschien wat platte uitdrukking, maar dat God er zo van walgt dat hij ze als het ware wel uit kan spuwen, in de zin van dat hij er misselijk van wordt. In de zin van dat zijn binnenste in hem omkeert van walging. Zo. En die lijn van God en de Baal, van het hinken op twee gedachten, overal in de schriften vindt u het terug. De Heere walgt daarvan. En het is in die gesteldheid dat Elia de profeet hier opstaat en zegt in de naam des Heeren dat God walgt van dat hinken op twee gedachten. Van dat God wat en de Baals wat. En hij dringt er bij het volk op aan: kies dan heden wie gij dienen zult. Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo de Baal God is, volgt hem na. Geen halfhartigheid. Geen halfslachtigheid. Geen hinken op twee gedachten. Maar of zoekt de Heere alleen, of zoekt de Baal alleen. En als u dan de Baal zoekt, laat dan de naam van de Heere, de heilige naam van de Heere, maar niet meer genoemd worden. We zouden de vraag kunnen stellen, gemeente: mag dat zo wel? Zou Elia niet veel meer moeten zeggen: alleen maar het ene? Verlaat de Baals en dient de Heere alleen. God heeft toch geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Inderdaad, God heeft geen lust in de dood van de zondaar. En u moet de oproep van Elia ook in dat licht lezen. Als Elia zegt: indien de Baal God is, volgt hem dan maar na. Dan zegt Elia dat niet koud en hard en zegt: nou ja goed, als je verloren wilt gaan, moet je het zelf weten. Als je met de Baals wilt leven en sterven, nou dan moet je het zelf maar weten. U proeft in Elia's leven, in deze hoofdstukken, iets van een diep bewogen hart. Een hart wat bewogen is met het volk en met de God onterende toestanden onder het volk. En toch zegt hij het zo. Niet om het volk van God af te wijzen. Niet om hen de weg naar de Baals te wijzen. Maar om hen te roepen tot bekering. Zo de Heere God is, volgt hem na. Daar moet u het hoofdaccent op leggen. Dat is de bedoeling van de profeet. Dat ze tot God zouden komen en hem zouden eren en in de weg van de waarachtige bekering hem zouden dienen en hem zouden vrezen. Maar hij laat tegelijkertijd de keerzijde zien. En vandaar: zo Baal God is, volgt hem na. Hij laat tegelijkertijd zien dat indien ze dan niet voor Jehova kiezen, indien ze volharden in hun Baal dienst, dan vallen ze helemaal aan Baal toe. En dan drukt hij dat als de uiterste consequentie, maar ook op hun hart. Volg dan de Baal maar helemaal. Dan zul je met Baal leven en met Baal sterven. En u voelt wel aan hoe dringend de lessen zijn die in deze woorden liggen. Die lessen werden altijd aan het hart van het verbondsvolk van Israël gelegd. In die situatie. En ze worden ook aan ons hart, aan het uwe en het mijne gelegd. U zegt, maar wij zijn toch Israël niet? Nee, dat zijn we zeker niet. Wij staan toch niet voor Elia als zulke halfslachtige, halfhartige Baaldienaars? In de letterlijke zin niet. Daar is het verschil in tijd en het verschil in omstandigheden. Maar ook wij, gemeente, kunnen hinken op twee gedachten. En dan moet ik vanmorgen een aantal dingen zeggen en ik besef dat ik daarmee helemaal niet volledig ben. Maar God geven dat ik dingen noemen mag die uw hart raken en het mijne. Want ook wij kunnen vandaag de dag op allerlei manieren hinken op twee gedachten. Baal eren als God en ook nog een beetje de God van Israël. Of misschien voor ons besef de God van Israël behoorlijk dienen op onze eigen manier. Maar dan toch ook de Baals. Hoe dan? Wel, laten we beginnen met dat wat het meest voor de hand ligt. Iemand die zijn leven helemaal opsplitst. Iemand die een zondagschristen is, zoals dat vroeger wel genoemd werd. Door de week trouw in de kerk en dat is op zich goed. En ook niet graag zou missen. En ook daar is niets verkeerds van te zeggen. Maar dat woord van de Heere, dat functioneert helemaal niet in zijn leven. Want door de week is er niets van te merken en niets van te zien. Nog op zijn werk, nog in zijn gezin. Nog in de gesprekken die hij voert. Nog in de wijze waarop hij zijn vrije tijd doorbrengt. Niets. Zodat bij een zoveeljarig jubileum, als hij receptie krijgt aangeboden en het bedrijf vertegenwoordigd is en er ook iemand van de kerk is en hem feliciteert. Tjo, zeggen ze, wist jij dat die man bij de kerk behoorde? Nooit iets van gemerkt. Kijk, dat is hinken op twee gedachten. Dan bent u zondags de een en door de week de ander. En dat kan zelfs gepaard gaan met een zeer grote ernst op uw eigen manier. U zegt bij uzelf, er moet zus gepreekt worden en er moet zo gepreekt worden. En het kan niet ernstig genoeg en niet zwaar genoeg en niet scherp genoeg gezegd worden. En tegelijkertijd kan er door de week en in het leven van alle dag alles mee door. Ik zeg het u in de naam van de Heere. Als ik uw naam genoemd heb in deze beschrijving, hoe lang hinkt ge op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo de Baal van uw eigen vleeselijke werelddienst God is, volg hem na. Het kan ook op een heel andere manier. Het kan zo zijn dat u in heel uw leven op uw eigen wijze probeert gestalte te geven aan wat het woord van u vraagt. Dat u en zondag en door de week ernstig rekening houdt met de dingen van de Heere. Maar dat er dingen in uw leven gebeuren, waardoor u zegt, tja, moet ik nou deze weg gaan? Een verleiding tot een bijzondere zonde. Een verleiding om rechtstreeks tegen het woord van de Heere in te gaan. Bijvoorbeeld, u wordt gedwongen van hoger hand in uw bedrijf om op zondag werk te doen wat de Heere verboden heeft. Want er is natuurlijk ook werk wat de Heere toestaat op zijn dag. Maar werk te doen wat de Heere verboden heeft. En u zegt, ja, ik leef wel bij het woord en ik zou het liever niet doen, maar wat zijn de gevolgen? En u geeft toch maar toe. Dan hinkt u op twee gedachten. Of als u zegt, er zijn moeilijkheden in mijn gezin, in de familie, maar ik maak het niet goed. Die ander moet eerst komen. Hebt u nooit gelezen over het tenminste zijn? Over het vergeven? En dat betekent ook bereid zijn tot vergeven? Kijk, dan is er zo'n plek in uw leven, al lijkt het verder aardig goed, waarin u hinkt op twee gedachten. En ik zeg het in de naam van de Heere. Indien de Baal God is, volg hem na. En indien Jehovah God is, volg hem na. Een derde mogelijkheid. En u voelt, we stippen maar aan. Dat u kerkelijk meeleeft. Goed op zich. Zijn we dankbaar voor. Maar dat je in de manier waarop je je kleedt en je door de week gedraagt en de dingen die je doet, zoals het luisteren naar muziek en zoals het kijken naar de tv, waaraan u al te verknocht bent wellicht. U zegt, ach, wat heeft dat er nou allemaal mee te maken? Maar het blijkt dat op dat terrein alles kan. En dat het woord van de Heere op die terreinen blijkbaar niets te zeggen heeft in uw leven. Ik zeg het in de naam van de Heere. Zo de Heere God is, volgt hem na. Ook in de praktijk van het leven. Ook in de dingen van alle dag. En zo de Baal God is, volgt hem na. En dan het laatste. En dat is misschien het meest gevoelige. Dat is dit. Elia spreekt hier de mensen aan en hij zegt eigenlijk, kiest heden wie gedienen zult. En hij zegt, het volgt de Baal niet na, maar volgt de Heere na, indien hij God is. En u zegt misschien, ja, het staat in de Bijbel hoor, maar kan dat eigenlijk wel? Is dat niet een beetje remonstrans? Want kiezen voor de Heere, nou dat doen ze bij de EO. En dat doen ze in al die remonstrantse kringen, weet u. Een mens kan niet kiezen. Een mens kan helemaal niet kiezen. En dan zegt u iets wat op zichzelf waar is. Maar wat, zoals alle waarheden van de Bijbel, op een verschrikkelijke manier misbruikt kan worden. Want de Heere laat wel degelijk in zijn woord weten, kiest nu heden wie gedienen zult. En de Heere zegt het hier als een heilige eis, volgt mij na, indien ik God ben. En nou kan uw Baal het wel eens zijn, dat u alles doet met uw vrome geredeneer om de Heere buiten de deur te houden. Want wij beseffen veel te weinig, gemeente, dat er rondom en in het hart van ons verloren zondaren een strijd woedt op leven en dood. Ons hart is van nature inderdaad in de greep van de vorst der duisternis, in de greep van de aards Baal van de beginnen. Maar God vuurt de pijlen van zijn liefde af op dat zondaarshart. En weet u, nou kan u met uw vrome redeneringen proberen om alsmaar de bevelen van Satan in te willigen. Misschien met de gedachte, een mens kan niet kiezen. Maar u houdt daarmee voortdurend de scherpe roepstemmen en het lieflijk evangelie En de tranen van de zaligmaker Jezus Christus, die weende over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, och dat gij bekendet wat tot uw vrede is dienende. Maar gij hebt niet gewild. Gij hebt niet gewild. En zo houdt u de roepstemmen, de eisen van God, de nodigingen van God buiten de deur. Want Satans listen zijn vele. Hij verslaat vandaag de dag zijn duizenden, inderdaad, met een goedkoop geloof. Hij verslaat vandaag zijn duizenden met een oppervlakkig christendom. Wat niet weet van zonde en wat daarom ook niet weet van genade. Maar hij verslaat vandaag de dag ook zijn honderden en zijn duizenden. Van mensen die niet willen bukken. En die soms zelfs met een glimlach op het gezicht zeggen, ach ja, ik ben onbekeerd. En het zou zo niet moeten wezen. En ze gaan door tot in de hel. Kies dan heden wie gij dienen zult. Indien ge dan met de hel wilt wagen wat God verhoede. Kies dan voor de hel. Maar weet dat het u aangezegd is. En indien ge de hemel wilt zoeken, zoek dan de hemel. En zoek dan de God van de hemel. Want die God van de hemel wil gezocht en wil gevreesd zijn. En laat het duidelijk zijn, gemeente, dat dat soort ingezonkenheid en doodsheid, wat hier nadrukkelijk aan de orde gesteld wordt door het heilig woord van God, door Gods heilige profeet, dat dat iets is waar de Heere van gruwt. Och, of gij koud waart of heet, maar omdat ge lauw zijt, God wat en de wereld wat. Maar omdat ge lauw zijt, uiterlijk godsdienstig, maar een hart wat u altijd maar toesluit. En wat altijd maar aan de strenge eisen ontglipt en aan de lieflijke nodigingen geen gehoor geeft. Och, dat ge koud waart of heet. Maar omdat ge lauw zijt, zal ik mij uit uw mond spuwen. Wat is dat ontzettend. Want dan komen we met al die verschillende toepassingen terecht bij de reactie van het volk en daar staan ze. Ik zie ze kijken zo met de gezichten wat naar beneden en de ogen zo wat naar de profeet in gedachten. Ze zeggen niet één woord. Er blijkt niet één traan. En er buigt zich niet één knie. Kunt u het begrijpen? U kunt het niet begrijpen als u uw eigen hart niet kent. Dan zegt u misschien, zoals ik vroeger wel dacht als jongetje op de zondagsschool, waarom knielden ze nou niet? En waarom bogen ze nou niet? En waarom gingen ze nou niet gauw naar de profeet toe? Maar als je je eigen hart leert kennen, dan weet je waarom ze zwegen. Want Israël is hier een portret van u en mij. Van dat hart van mensen dat inderdaad niet wil buigen. Maar dat is dan wel onze schande. En dat is dan wel onze schuld. Dat is dan wel iets waarvan de apostel Paulus in het begin van die brief aan de Romeinen zegt, dat wij niet te verontschuldigen zijn. Israël hier niet. En wij niet als we de Heere niet oprecht en ootmoedig als schuldige verloren zondaren gaan zoeken. Maar ze zwijgen. En ze zeggen niets. Geen roering, geen beweging. En er is niets erger voor de Heere, maar ook voor zijn profeten. En veel minder dan de profeten, want vergeleken met een Elia zijn wij maar hele kleine mannetjes. Voor dienaren van het woord vandaag. Als de prediking dit effect heeft. En zij antwoorden niet één woord. Niet één woord. Ze zeiden niets. En dan begrijpt u het wel. Dan is Elia er niet op uit. En later een Jeremia er niet op uit. En dan is een prediker, als het goed is, vandaag ook niet op uit. Dat hij zo hier en daar is hoort. Nou dominee, je hebt goed gepreekt hoor. Dat kan wel eens aardig zijn. Maar dat zegt uiteindelijk maar heel weinig. De vraag is, worden er harten gebroken? De vraag is, wordt Gods volk geoefend? De vraag is, wordt het koninkrijk van de Heere uitgebreid? Komen er antwoorden waaruit blijken mag, de Heere werkt? Hij heeft onder die prediking wonderen willen doen. En hij wil zijn zegen hechten aan het zwakke woord van mensen wat in zijn naam gebracht is. Kijk, daar gaat het om. En als je dan niets hoort, dan is het ergste voor Jeremia niet dat hij zelf nog steeds veracht wordt en dat de mensen hem niet eren, dat is het belangrijkste niet. Net zo min als later voor die boekprofeet Jeremia het ergste niet was dat de mensen niet naar hem luisterden. Maar dat niets gezien werd van de eer van de Heere. Ze stonden daar als toonbeelden van Gods verdraagzaamheid en geduld. En ze antwoordden niet één woord. Gods werk werd niet zichtbaar. Geen gebroken harten. Oh, maar de Heere had dat toch kunnen doen? Jazeker, en straks gebeurt er ook wat. Maar dit wordt ons in de Bijbel getoond om te laten zien hoe machtig het harde hart van mensen is. En hoe machtig het verzet van nature tegen Gods woord is. En hoe wij mensen door eigen schuld ons verzetten kunnen tussen de ernstigste nodiging en tussen de ernstigste eis, tegen de ernstigste eis. En daarom komt ook dit beeld zo klemmend op ons af. Wat is het gevolg, de vrucht op de prediking? En ik hoop dat u het van me aanneemt, dan gaat het vanmorgen niet om mij. Dan gaat het om al die preken die in de naam van de Heere vanaf deze kansel gehouden zijn en gelezen zijn. Wat is de vrucht? Neem die vraag eens mee, jonge meisje, oudere. Wat is de vrucht? Sta of zit ik daar ook zo? Zoals die mensen in Israël destijds stonden en zij antwoordden niet één woord. Zeg ik ook, ja, mijn leven wordt wel eens beroerd, maar ach, ja, ja, ja. En zo leeft u maar door, jaar na jaar. Het wordt nooit eens echt ernst. Komt nooit eens echt zo dat u in de eenzaamheid zegt, o God, ik ben zo arm, zo leeg, zo weerbarstig. Dat u vanuit de nood van het leven uw schuld gaat belijden. En al kunt u het misschien niet zo met de geest zoals u het zou willen, want u ziet de armoede van uw eigen gebeden in, dat u het dan, zoals Boston zo vaak in zijn preken zegt, maar doet met het verstand. En zegt, Heer, ik ben zo arm, maak me toch bekend wie ik ben en wie ge zijt en wie Jezus Christus is. Want het gaat op een eeuwigheid aan. En het is me vanmorgen voorgehouden met een halfhartige godsdienstigheid. Waarin we uiterlijk misschien wat meelevend zijn, maar ons hart onverbroken blijft. Of oppervlakkig wat godsdienstig zijn en menen dat het goed met ons staat, maar midden in de wereld leven. En alles kan ermee door. Halfhartigheid in de godsdienst. God walgt ervan. En eenmaal komt de dag. En laten we dat in grote ernst op ons in laten werken. Dat velen die heel hun leven gehinkt hebben op twee gedachten. En niet tot bekering gekomen zijn. Voor eeuwig uit Gods mond gespuwd zullen worden. Och, of gekoud waard. Of heet. Maar omdat gelauw zijt, zal ik u nu voorgoed uit mijn mond spuwen. Moet het dan zo ver komen? Terwijl u de weg geweten hebt. Terwijl de volle raad van God u niet onthouden is. En u misschien veel weet van de dingen van de eeuwigheid en van het woord. Hoe lang, onderstreept dat woord, moet dat nog doorgaan? Daarin proeft u de bewogenheid van Elia. Hoe lang nog zonder God? Hoe lang nog buiten Christus? Hoe lang nog in de wereld? Hoe lang nog met een onverbroken leven? Want dat hoe lang duidt erop dat God in deze genadetijd nog werk aan u wil besteden en nog met de bemoeienissen en met de prediking en met de blijken van zijn gunst komt. Omdat hij, mijn beste vriend, jonge meisje, oudere, geen lust heeft in uw dood. Dat heeft de Baal wel. Dat heeft de wereld wel. Dat heeft de muziek van de wereld en de ontspanningsprogramma's van de wereld wel. Dat heeft de Heere niet. En in gedachten zie ik de betraande ogen van de grote zaligmaker. Hoe menigmaal, jonge, meisje, ouderen, heb ik u willen bijeen vergaderen als een hen haar kiekens. Toen, beantwoord die vraag eens, hoe lang? De tijd duurt niet altijd, maar nu het nog het heden van de genade is voor ons allen zoals we hier zitten, en God alleen weet hoe kort het voor u en voor mij is, zouden we dan God niet zoeken? En zouden we dan, nu we straks de kerk verlaten, niet het eerste en niet het voornaamste moeten worden? En door de week, mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dan wordt er heel wat minder gepraat van de week. Heel wat minder gekletst van de week. Heel wat minder onbenulligs gedaan van de week. Te midden van alle dingen die moeten gebeuren. Maar dan wordt de God van Elia gezocht. En dan gaat die psalm betekenis krijgen. Wie heeft nou lust om de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Ja, als je het dan zelf niet weet. En als je dan zelf zegt kiezen, Heere, hoe moet het? Want mijn hart heeft gekozen. En de beletselen zijn zo vrezen, zijn zo vele. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wil u uw woord zegenen. We hebben het mogen brengen. En het ligt aan ons hart. Laten de vogelen van de hemel, de dienstknechten van de vorst der duisternis, het niet wegpikken. Maar o grote God, bedouw u het met de zegen van uw geest, opdat harten gebroken mogen worden. En we niet onbeslist en hinkend op twee gedachten voortleven. Maar opdat het vreest den Heere mag worden. Dient hem alleen. En dat dat de begeerte van ons hart mag zijn. En dat dat ook ons hele leven mag gaan vervullen. Heere, daar is uw genade voor nodig. Maar werk het door uw woord. U hebt het toch zelf beloofd. En dan is wie het van harte van u verwacht en bij u zoekt, die zult u toch niet leeg laten. Want dan zou uw eigen woord niet waar zijn. Heere, wil dan tobbende mensen en mensen met een worstelend hart genade geven. Licht doen doorbreken in hun binnenste. En doe hen, doe ons, doe onze kinderen u zoeken. Zegen ons verder deze dag. Zegen ons ook vanmiddag wanneer we in Zuidland voorgaan en vanavond weer hier in de eigen gemeente. Wil u, Heere, alles wel maken, ook verder deze dag. Onze zonden vergeven die ons in alles, ook in deze dienst, in het luisteren, in het spreken aankleven. En hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. 119 vers 18, doe mij op het pad van uw geboden treen, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. 119, het 18e vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.